Het is derde advent en we zien uit naar het kerstgebeuren. Maar eerst steken we de paaskaas aan en openen we deze dienst in gebed. Vader in de hemel, grote God, we danken u wel dat we hier kunnen zijn. Dat we leven, dat we de gezondheid hebben, dat we ook de mogelijkheid hebben. Dat we in vrijheid en zonder angst bij elkaar kunnen komen. En we zijn bij elkaar in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. En voor alles bidden we, vragen we, kom Heilige Geest, open onze harten voor u, voor uw woord, voor elkaar. Aanvaard ook onze lof en dank in lied en in woord. En Heer, zoals we hier ook zijn, weet u ook dat ieder heeft zo ook zijn eigen vragen, zijn eigen druk, zijn eigen spanning en strijd. In al die situaties, kom binnen, geef uitkomst, geef kracht, geef wijsheid. Maar voor nu willen we u ontmoeten en u prijzen. Amen. Het is derde advent. We lezen de tekst en dan gaan we de adventskaars aansteken. De tekst komt uit de brief aan Titus, hoofdstuk 2, vers 11. Gods genade is openbaar geworden tot redding van mensen. Van alle mensen, ja, laten we het goed zeggen. Ja, Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ja, ik lees maar een derde keer, dan weten we zeker. Titus 2, vers 11. Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Dit is dan de derde. 3. Lucas vermeldt dat Jezus geboren is tijdens de regeerperiode van Caesar Augustus. Of zoals onze Vlaamse broeders zeggen, keizer Augustus. En dit was een opmerkelijk moment, want tot aan Augustus was er heel veel burgeroorlog, strijd, oorlog. Maar voor een korte tijd was er vrede in het Romeinse Rijk. En de tempel van de oorlogsgod in Rome was gesloten. En toen het vrede was in het Romeinse Rijk, is ook de echte vredevorst geboren. Momenteel, 2023, is er niet zoveel vrede. Een oorlog in Oekraïne, Gaza, Israël. De slachtoffers die zijn duidelijk voor ogen, constant. En daarom, als we dan opgaan naar kerst, mogen we ook weten dat we kunnen hopen en bidden voor zijn komst, zijn tussenbeide komst. Want Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. We luisteren nu naar de prediking. Die brengt Connie en de titel is Op weg naar de komst van Christus uit 1 Thessalonicenzen 5.
Ja, ik moest eraan denken toen John zei, en toch kan God soms situaties omkeren. Toen moest ik denken aan Ronald en Patricia. En sommige van jullie hebben hun heel goed gekend en anderen niet. Maar ik wilde toch iets getuigen van Gods liefde en Gods grootheid in hun leven. Ik ken Patricia al vanaf dat we kleine meisjes waren in Den Haag. Dus dat is al heel lang geleden. En later kwam Patricia naar de Bijbelschool waar John en ik werkten. En leerden we elkaar beter kennen. En zo is het eigenlijk alle jaren doorgegaan. Patricia heeft heel veel meegemaakt. Ook op lichamelijk gebied. Ook op gebied van relaties. Maar wij zijn haar altijd blijven volgen. En in deze laatste periode dat ze met Ronald getrouwd was. Dat was 8 jaar. Vertelde ze me door de telefoon. Ja, was het heel goed met haar en met Ronald. Die ze had leren kennen en die ook de Heer lief had. En samen dienden ze de Heer. Soms hadden we veel contact. En er is een tijd geweest dat ze hier regelmatig waren. Maar later door ook lichamelijke omstandigheden waren ze minder in beeld. Maar ze zijn wel de weg met de Heer doorgegaan en af en toe hadden we telefonisch contact. En daardoor wist ik ook dat Ronald uit een eerder huwelijk kinderen had en dat die kinderen hem ja, min of meer weg hadden geduwd vanwege de echtscheiding, kozen in eerste instantie voor hun moeder zoals dat soms gaat. En Ronald was helemaal alleen met Patricia. En ik dacht er zojuist aan hoe vaak we daarvoor gebeden hebben dat het contact met de kinderen weer hersteld zou mogen worden. En de laatste periode werd eigenlijk overheerst door de ziekte van Ronald en hebben we het niet meer gevraagd. Hoe gaat het met de kinderen? Ik hoorde wel dat het ene kind terug was gekomen bij de vader en het andere kind. En nu vroeg ik aan Patricia, hoe is het in de relatie van Ronald met de kinderen? En ze zei, ze zijn allemaal teruggekomen. Niet dat ze hun moeder hebben laten vallen, die is er ook nog. Maar zij hebben het contact met de vader hersteld. En ik had dat laatste stuk niet meegekregen en ik werd er heel blij van. Ik dacht, ja, soms veranderen dingen en gebeuren er wonderen. En dat is in dit geval zeker. Want ik ken veel details en het was allemaal heftig. Maar er is een ommekeer gekomen en de kinderen hadden allemaal contact met hun vader. Kwamen bij Ronald en Patricia over de vloer. Hebben ook kinderen gekregen, dus er zijn ook 4 kleinkinderen. En ik dacht, ja, dat is een situatie die God veranderd heeft. God grijpt in. Niet altijd en zeker niet altijd hoe en wanneer wij het willen, maar het gebeurt wel. Dus ik dacht, ja, dat wil ik. Patricia staat hier niet, maar ik wil dat namens haar vertellen dat God trouw is geweest door de kinderen weer terug te brengen. En een ander wonder was dat ze in Zoetermeer een gemeente hebben gevonden. En daar ben ik ook heel blij om. Want ik vond het fijn dat ze hier een tijdje kwamen, maar de afstand was te groot. En zeker in tijden van ziekte konden wij dat niet allemaal meer behappen. Maar ze hebben daar een gemeente gevonden, een fijne gemeente, waar wij ook het voorgangers-echtpaar goed van kennen. En ze zijn heel liefdevol door die gemeente opgevangen en van goede zorgen voorzien. Dus dat vond ik ook eigenlijk een wonder. Nou, eigenlijk niet. Het was een wonder dat God de wegen van mensen leidt en dat ze op een goede plek terechtkomen. Ja, en nu dit. Ja, we hebben ook geen antwoorden. We weten het niet. Ik vind de kaart wel bijzonder mooi. Jullie hebben hem in het blad kunnen lezen. En hij ligt hier nog straks. Ik heb nog nooit zo'n kaart gezien. Met een goede herder. Of een herder en heel veel schapen. En als je hem open doet, dan is daar nog de herder. Prachtig, prachtig. Mooi getuigenis ook. Ja, God is goed en gaat met ieder een eigen weg. Zeker ook met deze mensen. En als je de details niet weet, dan begrijp je soms niet wat er allemaal gebeurt en hoe dat allemaal gaat. Maar zij hebben God vastgehouden en wat nog veel belangrijker is, God heeft hen vastgehouden. Zo is God. Op weg naar de komst van Christus. In veel kerken wordt vandaag dit gedeelte uit de Bijbel gelezen, uit 1 Thessalonicense 5. En daar gaan wij ook een stukje uitlezen. En daar ga ik heel kort iets over zeggen. Waarom Thessalonicense? Moet het niet Lucas-evangelie zijn? Nou, dat komt ook nog de volgende zondag en kerstdagen. Maar in Thessalonicense maken we kennis met een gemeente. De gemeente te Thessalonica. Hoe heette die stad ook? Saloniki heet die stad tegenwoordig, die bestaat nog. Toen was het Thessalonica. En daar was een gemeente door Paulus min of meer gesticht, tot stand gekomen. En deze mensen in 1 Thessalonicense en ook in de tweede brief van Thessalonicense laten ons iets zien van die tijd, maar ook van hun verwachtingen. Want wat verwachten ze? Dat Jezus heel snel terug zou komen. Als je de hele brieven, twee brieven leest, dan zie je die mensen van toen en ook Paulus dachten, binnenkort komt de Heer terug. Ja, we weten allemaal dat het toen niet gebeurd is. Maar als we over de situaties lezen in de gemeente toen, dan is het ook heel dicht bij ons. En wij zijn ook in verwachting van de tweede komst, de komst van Christus. Kerst, ik hou van kerst met advent, uitzien naar het licht. Christus is gekomen. En tegelijkertijd zeggen we ook altijd tegen elkaar, het gaat ook om de tweede komst. En Hans die bad daar ook over, de eerste komst en de tweede komst. Ze horen bij elkaar. Hij kwam als redder voor de mensheid, maar hij komt terug. En dat is ook onze belofte. En ook wij kijken ernaar uit, naar de terugkomst. Soms wel, soms niet. Soms denk ik, ik wil eerst nog dit doen of eerst nog dat doen. Maar we weten, hij komt terug. Maar wanneer, dat weten we niet. Want ook deze mensen uit Thessalonica dachten, het kan elk moment gebeuren. Waarom ook ik voor dit stukje gekozen heb, is omdat ik dacht dat wat gezegd wordt voor toen, in de stellige verwachting, hij komt snel, geldt ook voor ons nu. Hij komt, hij komt. En wat had Paulus dan te zeggen tegen die gemeente? En wat hebben wij er dan aan? Kunnen wij er dan ook wat mee? Wij zijn toch ook in die modus van verwachten. Vandaar dit stuk. Ik ga eerst vragen of John even dit gedeelte voor mij wil lezen.
Ik lees uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen, hoofdstuk 5. En ik begin iets eerder bij vers 10. Nee, bij vers 9. Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat we gered worden door onze Heer Jezus Christus. Hij is voor ons gestorven, opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met hem zullen leven. Dus troost elkaar en wees elkaar tot steun, zoals u trouwens al doet. Wij vragen u, broeders en zusters, degenen onder u te erkennen die zich op gezag van de Heer ervoor inzetten u te leiden en terecht te wijzen. U moet hun om hun werk veel liefde en respect betonen. Leef in vrede met elkaar. Wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost, terecht te wijzen. De moedelozen hoop te geven, op te komen voor de zwakken, met iedereen geduld te hebben. Ziet het op toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander. Wees altijd verheugd. Bid onophoudelijk. Dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Doof de geest niet uit en heb geen minachting voor profetieën. Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd alle kwaad, in welke vorm dan ook. Mogen de God van de vrede uw leven geheel en al heiligen. En mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na. Tot zover.
Thessalonica, ik noemde het al, Grieks-Romeinse stad, waar Paulus een bezoek aanbrengt op zijn tweede zendingsreis. En dat verhaal lezen we in Handelingen 17. Het is altijd goed om de verhalen van Handelingen te leggen naast de brieven, want ze hebben met elkaar te maken en speelden zich af in dezelfde tijd. Paulus komt in Thessalonica terwijl hij op reis is en hij predikt het evangelie en ervaart daar heel veel oppositie. En als we 1 Thessalonicense, het eerste hoofdstuk, lezen, dan is dat een brief van Paulus aan de groep mensen die hij daar heeft achtergelaten. Paulus kon niet blijven in Thessalonica, hij moest vluchten, want er is een hele opstand ontstaan en een kleine vervolging ook voor de christenen. En als Paulus dan later zijn brieven gaat schrijven, 1 Thessalonicenzen en 2 Thessalonicenzen, dan zegt hij ook in het eerste hoofdstuk van 1 Thessalonicenzen, ja, jullie hebben veel tegenstand meegemaakt, maar ook een krachtig werk van de geest. En dit is wat ik altijd zo mooi vind van Thessalonica. Ze hebben heel veel weerstand ondervonden van verschillende kanten, maar de geest heeft ook ondertussen krachtig gewerkt. Het is niet of-of, het is tegelijkertijd. En dan iets over die gemeenteleden, waar wij ons misschien ook wel mee kunnen verenigen. Ze hebben allerlei beproevingen doorstaan. Maar ook de kracht en de vreugde van de Heilige Geest. Dat lees je weer in de brief van Thessalonicense. Dus als u het bij elkaar wil lezen, thuis nog een keer, dan moet u Handelingen 17 lezen. Daar is het verhaal van wat er gebeurd is. En dan de eerste brief van de Thessalonicense. Daarin is het een soort terugblik. Toen was ik bij jullie. Het was spannend. Jullie hebben beproevingen doorstaan. Jullie hebben oppositie doorstaan. Maar jullie hebben ook de kracht en de vreugde van de geest ervaren. Dus het sluit elkaar niet uit. En soms als wij verhalen lezen uit Open Doors of zo, dan denk je wel eens, ja, het is verschrikkelijk wat daar en daar en daar gebeurt. Tegelijkertijd zie je dat die mensen die dat allemaal meemaken, zo vol toewijding zijn. En zo vast besloten dat je wel eens denkt, nou, daar kunnen wij nog wel een voorbeeld aan nemen. En als we dan de brief verder lezen van de Thessalonicenzen, dan lezen we over aansporingen van Paulus voor het individu en voor de gemeenschap. En daarom dacht ik ook, het is een mooi stuk voor ons om te lezen. Wij zijn ook die christelijke gemeenschap en wij kunnen ons wel aardig vereenzelvigen met Thessalonica. We hebben beproevingen, u ook vast, wij ook, allerlei soort. Beproevingen van christenen over heel de wereld. Maar ook overal zijn verhalen van de kracht en de vreugde van de Heilige Geest. Laten we het bij elkaar houden. Er zijn mensen die zijn alleen maar met de beproevingen bezig. En andere mensen willen daar niets van weten. Die praten alleen maar over de kracht en de vreugde. Het hoort bij elkaar. Zo is het leven. In deze brief vinden we dus die aansporingen. Hoe moeten zij leven? Hoe moeten wij leven? Ik trek het naar mezelf toe. Want ik dacht, de dingen die Paulus zegt tegen de Thessalonicenzen. Als Paulus hier vandaag binnen zou komen, zou hij hetzelfde tegen ons zeggen. Dan kan je niet zeggen, nou, dat is tijdgebonden of dat was in die tijd. Sommige teksten uit de Bijbel moet je wel een beetje in zijn tijd lezen. Maar er is heel veel in de Bijbel wat voor alle tijden spreekt. En dit is zo'n gedeelte. We vinden aansporingen voor ons, voor de gemeenschap toen en voor ons. En aan het eind vinden we ook een gebed van Paulus en een bemoediging. En dat wilde ik vanmorgen met u delen. Het is eenvoudig en u kunt het zeker nalezen thuis, maar ik haal er een paar gedachten uit. Aansporingen en ik heb ze expres niet laten verschijnen. Dat doen we soms met de beamer, één voor één. Dan dringt het goed tot je door. Heb ik voor gekozen om dat niet te doen? Misschien zijn er sommige van deze punten die zeggen, nou, waarvan je zegt, ja, zeg me niks of dat doe ik al jaren, waar heb je het over? En andere punten zijn er misschien waarvan je zegt, misschien zegt dat iets over mij. Of misschien is dit een aansporing voor mij. Ik lees ze in een rijtje op en een enkele keer geef ik een kort commentaar. Respecteer je leiders. Ik zal u eerlijk zeggen dat ik eigenlijk dat stukje wilde overslaan. En ja, dan zegt u misschien waarom nou, Connie? Ja, omdat ik altijd bang ben om naar mezelf te wijzen als een leider. En ook omdat ik zoveel ellende heb gezien in christelijke kerken, dat je denkt, mag je dit nog zeggen? En toch denk ik dat goede leiders, goede herders gerespecteerd kunnen worden, moeten worden. Leven in vrede met elkaar. Komt vrede weer terug? Dat is deze kersttijd voor mij steeds teruggekomen. Verwaarloos niet je dagelijkse werk. En dat is een heel interessant gegeven, want ik denk dat niemand van jullie denkt, nou, mijn dagelijkse werk, dat laat ik maar liggen, want de Heer komt gauw. Maar in die tijd was dat wel zo. Dat er mensen waren die niet meer gingen werken, die braken met relaties en niks was meer belangrijk, want Jezus kwam terug. Ja. En hoewel Paulus ook wel een beetje in die mode zit van Jezus komt gauw terug, zegt hij toch, verwaarloos niet je dagelijkse werk. Dat moet gewoon gebeuren. Geef de moedeloze hoop. Kom op voor de zwakken. Heb geduld met iedereen. Nou, moeilijk hoor. Sommige mensen heel makkelijk, sommige mensen heel moeilijk. Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt. Streef naar het goede, zowel voor elkaar onderling als voor ieder ander. Paulus heeft een bredere blik dan alleen maar onze eigen groep, onze eigen gemeente. Gaat nog door. Wees altijd verheugd. Moeilijk. Bid onophoudelijk. Dank God onder alle omstandigheden. U weet wel dat er vroeger een tijd was dat mensen deze tekst graag uitlegden als dank God voor alle omstandigheden. Maar dat staat er niet. Onder alle omstandigheden. Hoe het is, hoe moeilijk het is, dank God. Doof de geest niet uit. Heb geen minachting voor profetieën. Dit vind ik een moeilijke, want ik minacht profetieën niet. Maar ik weet wel dat we heel scherp moeten zijn, omdat er ook maar soms van alles beweerd wordt in de naam van de Heer. Onderzoek alles, behoud het goede, dat hoort er eigenlijk bij. Het feit dat iemand zegt, zo zegt de Heer, is nog geen garantie. Onderzoek het. Vermijd alle kwaad, in welke vorm dan ook. Wat mij zo opviel bij deze opsomming, deze aansporingen, is dat ze helemaal niet tijdgebonden zijn. Ja, dat was natuurlijk voor die tijd. Nee, het zijn allemaal dingen waarvan we zeggen, hé, wij als gemeente, ik als individu, heb daar een hele opgave aan. Verheugd zijn en bidden en danken en ga maar door. Heel die rij is een aansporing, ook voor mij nu en voor ons nu. En toch werd ik ook heel erg bemoedigd door dit stuk. Aan de ene kant kun je denken, nou, er is een lijst met allemaal dingen die we moeten doen. En mag je er dan pas bij horen? Nee. Bij God is het andersom. Je hoort bij Hem. En als je bij Hem hoort en bij Christus hoort, dan ga je anders leven. Dan ga je anders met elkaar om. En hoe Paulus dan dit stukje eindigt, ja, daar word ik echt heel blij van. Want Paulus heeft niet alleen die hele opsomming gegeven, maar heeft ook een gebed. Mogen de God van de vrede, is die vrede weer, uw leven geheel en al heiligen. En mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Ja, ook voor Paulus is het, die komst is nabij. Dat merk je uit zijn woorden. Maar hij bidt voor de mensen in Thessalonica dat ze hun leven laten heiligen en dat hun geest en hun ziel en hun lichaam zuiver bewaard mogen blijven. En dat vind ik zo mooi. Paulus heeft niet een hele lijst van opsommingen. Nou kan je allemaal wel aan de slag gaan. Ga maar naar huis. Nee, hij zegt, ik bid voor jullie. Ik bid dat de God van de vrede je zal heiligen en dat je geest, ziel en lichaam zuiver bewaard mogen blijven. Paulus bidt voor de Thessalonicenzen. Wij bidden voor jullie. Wij bidden voor elkaar. God, geef ons een zuiver hart. Geef ons een verlangen naar de dingen van u en van uw geest. Zoals we die lazen in die leefregels. Want dat zijn het eigenlijk. En dan zou je kunnen zeggen als kers op de taart, noemen we dat geloof ik, heeft Paulus nog een geweldige belofte voor ons. Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na. En met dit woord wilde ik jullie deze week inzetten. Niet met alleen maar een woord van doe dit, doe dit, doe dat. Dat zijn allemaal hele goede dingen. En als christen mag je die ook nastreven. Als je denkt, ik kan het niet, dan mag je weten dat er voor je gebeden wordt. Zelfs Christus pleit voor ons. Maar de belofte die gegeven wordt aan het eind van dit stukje, is voor ons allemaal. Hij die u roept, is trouw. En komt zijn belofte na. Dat maakt me zo blij. En dat wil ik jullie meegeven voor deze kersttijd. Wat God beloofd heeft. Eerst is het gekomen in Jezus, in zijn komst, in zijn leven en sterven. Maar ook wat daarna gaat gebeuren. God is trouw en komt zijn belofte of beloften, komt hij na. Ik hoef niet te twijfelen. Wat me wel opvalt in deze brief is dat Paulus niet zegt, ja, dan moet je eens gaan uitrekenen wanneer Jezus precies terugkomt. En je moet je vooral veel met de moeilijke dingen van de wereld bezighouden. Nee, hij geeft gewoon hele praktische aanwijzingen voor het leven van alle dag. Natuurlijk, wat in de wereld speelt, horen wij ook, zien wij ook, mogen wij voor bidden. Maar zijn nadruk is op het leven van alle dag als christen gevuld met de geest. En als je denkt, help, ik red het niet, dan zegt hij, maar hij die je geroepen heeft, hij is trouw. En hij komt zijn belofte na voor jullie allemaal. Amen. Onderweg naar de komst van Christus. De tweede komst. Genoeg aanwijzingen. Ik denk altijd, hoe kunnen mensen zich zo druk bezighouden met eindtijdtheorieën. Terwijl de Bijbel zegt, doe dit, leef zo. Nou, daar ben ik al druk mee. Ik heb mijn handen er vol aan om te bidden, om lief te hebben, om op te trekken met anderen. Ook die mij misschien niet passen. Hij die u roept, hij is trouw. Laten we de moed niet verliezen. Ook niet in deze duistere tijd van oorlog. Ook niet als het in ons leven donker is. Om wat voor reden dan ook. Hij heeft jullie allemaal geroepen, mij. En hij is trouw. En hij zal zijn plan volvoeren tot het einde van de tijd. Amen. Laten we bidden. Heer, we zijn onderweg. Onderweg naar uw tweede komst. En net als de Thessalonicenzen weten ook wij niet wanneer het zal gebeuren. Maar u verwacht ook niet van ons dat we daar voortdurend mee bezig zijn. Maar dat we bezig zijn met het nieuwe leven dat u ons geeft. Een leven waarin liefde en hoop en geloof de hoofdrollen spelen. Bewerk het in mijn hart, bewerk het in ons hart. En altijd weer mogen wij dan dat in gedachten houden, dat u getrouw bent en dat u uw belofte zult houden. Daar hoeven we niet aan te twijfelen. Dank u wel. Ga zo met ons deze week in. U weet wat ons bezighoudt, wat ons beroert. Goede dingen, fijne dingen, maar ook pijnlijke dingen, dingen van verlangen, dingen die nog niet uit zijn gekomen. Maar u blijft trouw en u laat niemand van ons vallen. Dat weet ik zeker. Dank u wel, Heer. Amen. Amen. Heer, we willen u als voorbeeld zien. U hebt het zo helemaal waargemaakt, al die aansporingen. Help ons ieder daar waar wij zijn, waar wij staan, wat wij moeten aanpakken. Maar laat ons vooral genieten van uw liefde, van uw genade, van uw trouw. Dank u wel. Zo mogen we deze week ingaan. Wat er ook komt, wat er ook gebeurt, u bent erbij. En zo mogen de liefde van God en de genade van de Heer Jezus en de gemeenschap met de Heilige Geest met u allen zijn en blijven. Amen. Amen.